Geliefde gemeente, de prediking is uit het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 49, het eerste gedeelte van vers 8. Genesis 49, het eerste gedeelte van vers 8. Daar spreekt het woord van de Heere: Juda, gij zijt het. En uit Romeinen 1, de versen 2 en 3, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeten in de heilige schriften van zijn zoon, die geworden is uit het zaad van David naar het vlees. Tot zover. Letten wij deze morgen op het zaad Gods. Het is je misschien wel eens opgevallen dat er in de Bijbel zo vaak gesproken wordt over zaad. Als het gaat over planten, zaadzaaiende bomen, maar ook over het zaad van mensen. Wij gebruiken in het gewone spraakgebruik dat woord niet meer, dat klinkt een beetje ouderwets. Als wij het nog wel over zaad van bomen, struiken, planten, dan gebruiken we dat nog wel, maar niet meer als het gaat over mensen. Want dat vinden we toch, zo eigenaardig klinken als het gaat over die man of vrouw en hun zaad. Dat wordt alleen nog in plechtige kerkelijke taal gezegd. En als het gaat om aanhalingen uit de Bijbel of uit de formulieren. En toch, op zichzelf is dat niet zo erg. Elke tijd heeft weer zijn eigen woorden en woordkeuze. En toch is het ergens wel jammer dat dat woord niet meer gebruikt wordt. Want het is toch puur een Bijbels woord, zaad. En als je goed leest, mag lezen in de Bijbel, dan merk je door de hele Bijbel heen dat het gaat om het zaad. Altijd gaat het weer om het zaad. Het gaat zelfs in het begin al over het zaad. Het droge moet tevoorschijn komen. De aarde, het land. En dan mogen de zaadzaaiende bomen en planten en struiken komen. En de grasscheutjes. En dan gaat het verder met de mensen. Die ook gezegend worden met vruchtbaarheid, met zaad. En je zou raar staan te kijken als je al die woorden in de Bijbel, als je die bij elkaar zou zien, waar het gaat om zaad. Hele hoofdstukken zijn eraan gewijd. En wie kent niet dat alles, overtreffende woord. Ik zal uw God zijn. En de God van uw zaad. Dat gaat zo heel het Oude Testament door. Maar in het Nieuwe Testament kom je ook op een andere manier kom je het weer tegen. De gelijkenis van de zaad. Het onkruid tussen het goede zaad en het koninkrijk Gods dat als een zaad is, dat gezaaid wordt en het groeit op en niemand begrijpt hoe het kan. En het komt nog in veel meer verbanden. Komt het telkens voor in het onderwijs van de Heer Jezus. Ook het mosterdzaadje enzovoort. Maar ook, zegt hij, als het tarwe graaft, het zaad, in de aarde niet valt en sterft, dan blijft het alleen. Maar als het in de aarde valt en sterft, zo brengt het vrucht voort. Nou is het zo, dat je merkt, dat in de Bijbel, in het woord van God, daar hoor je als het ware het zuchten van de Heilige Geest. Want als het goed is, als het goed zou zijn, dan zou dat zaad, niet alleen van de bomen en de planten, maar ook van de mensen, dat zou echt wat zaad in werkelijkheid ook doet, dat komt op. Dat groeit. Dat strekt zich uit. Dat komt door alles heen. En dat is net alsof het reikt naar de zon, naar het licht. De bedoeling van het zaad is eigenlijk God. Om vrucht te zijn en ook vrucht te dragen voor God. Dat alles wat hij gemaakt had goed zou zijn. En dat in dat zaad zou blijken de heerlijkheid en de wijsheid van de schepper. Maar de zonde is gekomen. En met de zonde is de dood gekomen. En nu is dat wel doorgegaan, het zaad. Er is gezaaid in het rijk van de natuur. Er is gezaaid onder de mensen en door de mensen. En de mensen hebben in het begin al gehoopt, omdat God gezegd had, er komt zaad, er komt zaad. Ik zal een scheiding maken tussen slangenzaad en tussen zaad van God. Ik zal daar, waar een verbroedering gekomen is tussen het kwaad, Satan en de mensenkinderen, zal ik een scheiding aanbrengen. Ik zal vijandschap zijn. En door heel het Oude Testament heen merk je dat zuchten van de Heilige Geest, dat zoeken, dat telkens weer oprijst naar het zaad. Eva roept in grote verwachting, maar ook in blijdschap uit als Kaïn geboren wordt. Ik heb een man van de Heer ontvangen. En als Lamech, niet die booswicht, die met te veel wijverij begon, die wraakzuchtige, nee, een andere Lamech, de vader van Noach, als Noach geboren wordt, dan zegt hij, Noach, deze zal ons troosten van al de smartelijke arbeid en de moeite die uit de aarde opkomt. Elke keer weer kom je tegen. Abraham en Jochebed, zij krijgen zaad. Ze kunnen het niet loslaten. Ze zien er iets in. Ze zien er iets van God in. In dat kleine kind, Mozes, dat geboren werd. En zo ga je maar door. Mensen zijn verdrietig geweest in de teleurstelling die ze moesten verwerken vanwege het zaad. Waarom? Dat zaad, dat bleek onkruid te zijn. Doornen en distel. Niet alleen op het land, maar ook in de mensenwereld. Hoe verdrietig, hoe beschamend. De appel viel niet ver van de boom. Adam en Eva, ze kregen zaad, maar naar hun beeld en naar hun gelijkenis. Wat een moeite en verdriet. Wat een zorg in het huis van Jacob en zijn vrouw en kinderen. Hoe vaak heeft hij gedacht We gaan ten eenenmale ten onder aan al de wanklanken, ruzies, problemen die er in zijn huishouden plaats hebben gevonden. En nu, het is vervolgd, dat weet u, we gingen nog even door en nu nemen we de draad ook weer even op. Hij is stervende. Met de laatste kracht of flikkering is hij op de rand van de rustbank gaan zitten. Hij heeft de zonen van Jozef gezegend. Hij heeft ze als het ware een, wat het uiterlijke goed betreft, het erfdeel, heeft hij Jozef een dubbel deel gegeven. Manasse, Ephraim. Ephraim, Manasse. Hij heeft zijn handen gekruist over deze twee zonen van Jozef. In hem zal de stam van Jozef gezegend worden. In Manasse, in Ephraim en in Manasse. Maar Ephraim het meest. We hebben gehoord welke lessen Jacob heeft gekregen. Opdat hij dus Gods recht zou leven. Daarna, daar zijn we nu aan toe. U begrijpt, ik ga dit hoofdstuk niet behandelen in zijn geheel. Het zijn slechts korte flitsen. Daarna heeft Jacob zijn eigen zonen geroepen. Ephraim en Manasse heeft hij ook als eigen kinderen gemijnd. Hij heeft ze gemijnd. Hij is ze getrokken als het ware door de kracht van de geest uit de zuiging en de maalstroom van Egypte. Waar deze kinderen ver bij opa vandaan hebben verkeerd in de maalstroom van Egypte. En hij heeft door de geest, o vaders en moeders, die misschien met pijn ergens kinderen weer moet loslaten. Je zult het voelen. Je zult het misschien wel iets beter verstaan dan anderen. Dat Jacob, Israël, die twee jongens, Ephraim en Manasse, door de geest aan toegetrokken heeft en gezegd, ze zijn van mij. Deze kleine kinderen, ze zijn van mij. Eigenlijk niet van mij, maar ze zijn van God. Van God de Heer. En God zal ze als stammen van Israël tellen en rekenen. Hij zal zich ontfermen, wat er ook gebeurt. Nu komen zijn eigen zoon. Die wil hij verkondigen. De toekomende dingen. De dingen van de laatste dagen. De achterste dingen. Zo zou je het ook mogen lezen. En het is stil als deze mannen, die ook al op leeftijd zijn, als deze grote mannen daar in de tent bij hun vader zijn. Het is een plechtig ogenblik. Niet alleen omdat Jacob gaat sterven, maar omdat ze voelen de flikkering en de glans in zijn ogen is niet de laatste opflikkering van een mens die moet sterven. Maar het is de glans van de Heilige Geest. Het is de flikkering van de profetie die in hem is. Daarom heeft het ogenblik zo'n ernst en zo'n spanning. Het is net alsof er iets van de eeuwigheid zo in de tent komt bij deze mens. Die na een woelig leven hier nog in leven bij elkaar zijn. Grote wonden en breuken zijn er geslagen en gevallen.
Maar God, God heeft op een wonderbaarlijke manier het zo gemaakt dat er niet één gemist wordt. Ze staan allemaal rond hun stervende vader. Als de geest van Abraham en Isaac, de geest van God, door zijn mond gaat spreken. Hij heeft ook gehoopt. Jacob. Hij heeft gehoopt op het zaad. Hij heeft gehoopt op de man. De verlosser. Degene waar hij van zou hebben kunnen voelen en geloven. Dit is het. Dit is die. Dit is de man naar Gods hart. Deze man is waard te zijn. De voorganger. De leider. De middelaar. Maar hoeveel verdriet stond er tegenover. Daar staat Ruben. De eerstgeborene. De voortreffelijkste in hoogheid. Hij is groter en sterker dan de anderen. Het begin van Jacob's familie, van zijn gezin, van zijn geslacht. Grote, voortreffelijke man. Hoog van postuur. Groot van kracht. Als Jacob hem ziet, dan rust zijn oog met verwondering en met een zekere blijdschap op deze nu volwassen man, Ruben. Jij bent mijn eerstgeboren. Wat was hij er blij mee? Het begin van mijn macht. De voortreffelijkste in hoogheid. De voortreffelijkste in sterkte. Maar eens wordt zijn gezicht somber. Opeens komt er iets van die heilige ernst van God in hem. Ja, het is ook een zondaar. Dat wel. Maar daarom hoeft hij de zonde nog niet goed te keuren. Hoeft hij de zonde ook niet te bagatelliseren. Dat wij zelf zondaren zijn, betekent nog niet dat wij daarom de zonde zouden goed praten. En daarom opeens is er iets van dat, alsof zijn oude stervende ogen pijn doen, als die grote, sterke, krachtige man daar ziet staan. Hij ziet opeens dat het leven van Ruben was als water. Dat heftig bruisend en kolkend tevoorschijn komt. Maar dan, het loopt ook weg. Het is als water zonder bedding. Het verspreidt zich. Snelle afloop als der water. Jij zal niet zijn. Dat is wat geweest. Want, zegt hij, jij hebt je vaders bed geschonden. Jij met je rouwen, met je drift, met je brandende begeerte, zodat je een vrouw van je vader genomen hebt. Jij, mijn zoon, met je verterende vuur in je, dat alles zou verslinden en verbranden. Maar niets tegen bestand is. Hij wordt niet buitengesloten. Hij wordt niet afgedaan. Hij krijgt een plaats. Al wordt het hier niet gezegd. Hij zal een plaats krijgen. Onder de stammen van Israël. Dat wel. Mozes heeft gebeden in zijn zegen dat Ruben leven en niet sterven en dat zijn lieden van getal mogen zijn.
Maar het gaat er wel op of onder. Het gaat er wel scherp langs. Want God heeft gezegd. En daar staan wij dan met ons Rubens natuur. De een in meerdere, de andere in mindere mate. Geen overspeler. Geen onderrijden zal het koninkrijk Gods beërven. Kan niet. Onmogelijk. En dat zie je hier even. Ruben wordt als eerst geboren. Zij gezet. Die plaats wat het uiterlijke betreft zullen de zonen van Jozef innemen. Die zullen een dubbel deel krijgen. Maar niet Ruben. Maar als je goed kijkt, zie je wel een paar tranen lopen over Rubens gezicht. Want de Heere is ook doorgegaan met Ruben. En de Heere zal doorgaan. Het zal in zijn leven openbaar worden. De Heere wou mij wel hard kastijden, maar stortte mij niet in de dood. Daarom wordt hij niet afgesneden. Hij wordt niet weggedaan. Nee, hij krijgt een plaats. De band wordt niet aan hem voltrokken. Maar de waarheid wordt wel genoemd. Dan ziet hij, als het ware die tweeling, die broeders in het kwaad, Simeon en Levi. Wij zijn gewend om het voor deze mannen een weinig op te nemen. Omdat ze de eer van hun zuster hebben verbroken. Maar Jacob niet. Als die ze aankijkt, komt er door de geest een diepe ernst in hun ogen. Ook iets van afweer. Afweer. Jullie broers, jullie werk, jullie handelingen zijn zo gewelddadig. Ik wil niet te maken hebben met jullie plannen, met jullie raadslagen. Mijn eer, mijn naam worden niet vermengd met jullie doen en laten en vergaderingen. Want jullie hebben in woede en toren, hebben jullie de mannen van Sicha doodgeslagen. Sicha doodgeslagen. En de ossen hebben weggerukt, hun de pezen doorgesneden van de wielen. Vervloekt is jullie toren. Jullie drift, jullie heftige toren en jullie verborgenheid, want ze is hard, kent geen mededogen. Zie hoe de geest van God als het ware afstand neemt. Dat is de weg niet. Nee. Alle gramschap en bitterheid en doorn zijn ver. Reekt u zelf niet, beminde. Want hij heeft gezegd, mij komt de wraak toe. Ik zal het vergelden. Zie hoe de geest van God, de gewelddadigheid en die ongecontroleerde en ontembare woede afwijst. Hij is immers de God van de vrede. Die God die geen behagen heeft in het woeden van de mensenkinderen. Daarom zal de Heer ze verstrooien onder Israël. Ze zullen als het ware geen eigen stamgebied hebben. Zeg, misschien heb je wel eens een woord gehad. Een niet zo gunstig woord over jou of over je leven. Dat je denkt, ik zal achtervolgd worden door het kwaad, door het oordeel. Net zoiets als Simeon en Levi. Maar dan moet je eens denken. Mozes, later, als die zegen uitspreekt, dan zegt hij het weer anders. Dan haalt hij Levi op. Levi, die uit de hand van God zal leven. Levi, die aan de broeders de wet zal leren en de dienst des Heeren zal plegen. Levi, die in een zeer, gespannen tijdsgevricht, waarin het oordeel Gods het volk dreigde weg te varen, die toen op de bres gestaan heeft, en zijn broeders die afvallig waren tegen God, niet gespaard heeft, maar voor het recht en voor de eer van God mocht optreden. Deze Levi wordt door het Mozes weer opgehaald. Ik wil dit zeggen. Als God iets tegen jou gezegd heeft, of het woord tot je gekomen is, waarvan je denkt, ach, ik denk dan bij dat God de levende God is, die op het ene ogenblik zegt nee, en op een ander ogenblik ja komt. Niet dat God zo veranderlijk is, maar dat hoort juist bij zijn onveranderlijk wezen, bij zijn eeuwige ontferming en trouw. Hij woont, hij leeft. Hij doodt en hij maakt leven. Dan staat daar Juda. En nu begint het gezicht van Jacob Israël te glanzen van blijdschap. Juda. Hij is de eerste zeker niet. Nu ben Simeon leven. Juda. Hij is ook de braafste niet. Want Jacob wordt niet bepaald door de goedheid van zijn kinderen, maar door de goedheid van God. Juda heeft het er ook wel droevig afgebracht. Juda heeft ook meegewerkt aan de ondergang van Jozef. Er is veel te zeggen, waardoor je tot de conclusie zou kunnen en moeten komen: Juda, jij bent het niet. Jij bent het ook niet. En toch begint Jacobs gezicht bij het zien van dat zaad, Juda, te glinsteren van blijdschap. En hij roept het in zielsvervoering uit: Juda, gij zijt het. In gedachten zie je zijn oude benige hand en vinger wijzen: Juda. Waarom? Is Juda, aan de ene kant is Juda het niet. Nee, ik zei het al. Hij is de beste niet. Juda. Maar in zijn leven kwam iets van God uit. Toen hij geboren werd, al toen riep zijn moeder: Juda, ditmaal zal ik de Heere loven. Ze kwam een ogenblik uit boven de twist, de ruzie, de jaloezie en de onderlinge wedijver. Ditmaal zal ik de Heer loven. Ze bedankte God voor de zaad. Ze prees God dat dit kind haar kind mocht zijn. Ze zag een ogenblik verder dan de verwekker van het kind, Jacob. Ze zag op de God der geesten allervlees. De grote zaak. En dat leven van die Juda hebben we al gehoord in het verleden. Daar kwam iets uit van zijn zondaar zijn, maar ook van Gods goedheid, van Gods genade, van die enige wonderbare geheimvolle weg van het zaad. Dat komen ze aan. Van die belofte. Juda die tegen vader zei: vader, ik ga. Laat ons maar gaan naar Egypte. Geef Benjamin maar mee. Ik zal alle dagen tegen u gezondigd hebben als ik hem niet terugbreng. Ik wil borg zijn. En toen die harde onderkoning van Egypte, toen hij uiteindelijk zei, nou gaan jullie dan maar naar huis, maar hij moet blijven, Benjamin. Toen trad Juda naar voren en boog zich en zei, mijn heer, hoor toch. Wij waren met zoveel kinderen, zoveel zaad, bij vader thuis. Eén is er niet meer. Maar zijn broer Benjamin, twee zoons van mijn vaders lievelingsvrouw, Rachel, dit kan niet. Mijn vader zal sterven van verdriet als hem dit overkomt. En zijn grauwe haar zal met smart naar het graf gaan. Mijn heer, ik ben borg geworden voor deze jongeling. Neem mij. Daar kwam nou iets uit van God. Van zijn genade, van zijn ontferming, van die gedachten des vredes, die van eeuwigheid bij hem waren. Nee, Juda was, we moeten het niet in Juda zoeken, maar in God, die Juda verkoren had, om drager te zijn. Van het zaad van de belofte, van die Heere Christus, die komen zou, de man, naar het hart van God, de silo, de rust aanbrengt, de verlosser. En opeens is het die Heilige Geest, die Jacob's woorden zo stuurt. Dat als hij deze zoon ziet, gij zijt Juda. Dat is de weg. Dat is de gang. Dat is de zaligheid. Dat is de redding. Borg. Borg zijn. Dat is iets wat ons uit de drek haalt. Wat ons verdient. Doemelijke scheps, die alles gespeeld hebben, met Ruben, met Simeon, met Levi, met Allah, dat ons behoudt, borgen zijn. En dat moet en mag Jacob aanwijzen. Dat zal het kenmerk van het ware zaad zijn. Ik ben borg geworden met mijn hart voor dat geslacht. Vader, ik kom om uw wil te doen. Dat is nou de blijdschap voor jou. Er komt nog veel meer. Zegeningen enzovoorts die hij over zijn zonen uit gaat spreken. Maar dit is het hart. Dit is het heil waarop Jacob wacht. De zaligheid waarop hij wacht. Dit verlicht zijn stervensuren. Bovenmate. Hij heeft door het geloof gezien. Gezien. In dat onpeilbare geheim. Dat er één zal komen. Eén. Die ons vlees en bloed zal aannemen. Die wonder die plaatsbekleder zal zijn. Maar dan zal hij echt zijn in de volle zin van het woord. Dan zal het echt zijn indien gij dan mij zoekt. Laat deze heen gaan. Ik ben gekomen, Vader, om uw wil te doen. De rol van het boek is met mijn naam vervuld. Mijn ziel u opgedragen zal u alleen behagen. Juda, dat is het licht. Bij alle dingen die er gebeurd zijn, bij alle wonden die er geslagen zijn, alle schrijnende littekens in het gezin van Jacob, alle tranen, alle woedeuitbarstingen, driftbuien, alle brandende vuur dat verteert van de hartstocht, alles wat er is en wat je maar noemt. Het is belangrijk dat het ons genoemd wordt, maar het zal niet te dragen zijn voor een schepsel als daar niet opeens de magere hand uitgestrekt wordt van het geloof. Hij zegt, een rustpunt voor het hart, een peluw om het hoofd op neer te mogen leggen straks. Die zaligheid, het komt, hij komt. Die heeft er al gesproken, later ook weer. O, totdat zij die gebaren zal, gebaard zal hebben. Totdat die Heere Christus zal komen, het zaad Gods bij uitnemendheid, dat vrucht zal dragen door de dood heen. Daarvan mag Paulus in de Nieuwtestamentische tijd zeggen, het welk hij tevoren beloofd had door zijn profeet. Ook Jacob is een profeet. Israël, in de Heilige Schrift. Het gaat om het zaad van zijn zoon, zijn enige geborene, zijn allerliefste zoon. Alles wat hij had, dat grote zaad van God, niet gespaard. Maar de grote zaaier heeft dat zaad uitgestrooid. Van hoge hemel daalt hij neer. Een licht zo groot, zo schoon, gedaald van schemelstroom. Jacob zal als Simeon, als een vervroegde Simeon, zal hij gaan in vrede. Want zijn ogen hebben de zaligheid gezien. Hij zou zeggen, van zijn zoon, Jezus Christus, Jezus, gij zijt het, gij zijt het zaad, gij die geworden is, zijt uit het zaad van David, naar het vlees. Uit die stam, Juda, is hij, David, uit die stam, schreef de eeuwige zoon van God, mijn ons vlees en bloed aangenomen. Hij heeft willen branden onder de toren Gods, om mijn brand te blussen, om mijn vuur te doven, om mijn drift en woede aan banden te leggen, en te horen leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig. Hart. Deze Juda, Jezus, die zal het hele zaakje, Jacob's huis, op zijn schouders nemen. En vele kinderen zullen zich tot de Heere bekeren. God zal zijn waarheid nimmer krenken, maar eeuwig zijn verbond gedenken. Tot in het late nageslacht zal hij het zaad in het oog houden. En omdat zaad, deze zoon van David naar het vlees. Dat wil zeggen, naar dat sterfelijke, bezwijkende, vergaande vlees. Dat vlees, dat van God is afgegaan. En dat nu niets, geen bestand meer heeft in zichzelf. In dat vlees heeft hij krachtig bewezen te zijn, de Zoon van God, door de Geest der Heiligmaking, uit de opstanding der doden, Jezus Christus, onze Heer, een zaad Gods. Daarom, Jezus, hij zei, u zullen uw broeders eren. Zij zullen u van alle kanten, zelfs uit het allerverste land, vereren met geschenken. Jezus, die naam zal het huis van Jacob, Israël, vergezellen. Die zal ook ons en ons zaad vergezellen. Je zult die naam nooit meer vergeten. Die naam zal opeens levensgroot bij ons komen, als we dreigen te verzinken voor eeuwig. Die naam zal komen en leven, als wij beschuldigd door ons geweten, veroordeeld door de heilige wet, maar ons eigen hart ons aan moet klaar, zal die naam er zijn. Ruimtemaker, zaligmaker, redder, dan zal zijn stem weer klinken. Ik heb verzoening gevonden. Ik wil niet dat jij in het verderf daalt, onheilige, in jezelf. Ik wil niet. Ik heb gedaan. Ik ben het zaad naar het hart van God. Ik zal u trekken en ik zal u leiden in de woestijn. En ik zal naar uw hart spreken. Ik zal u over uw ontfermen. Dat is liefde. Eeuwige, onbegrijpelijke liefde. Jacob stond ervoor, maar hier zit hij erin. Hij ziet het van verre glanzen. Hij komt, onze redder, onze Heere en zaligmaker. Geliefde, dat het ook ons de glans mag zijn, de hoop, de zon in ons leven. Buiten de Heere Jezus gaan we te gronden. Buiten die plaats gekleed, is er geen plaats voor ons. Maar waar deze zaligmaker verkondigd wordt, als de enige naam, daar behaagt het ook God om zijn woord te zegenen. Die naam is onze hoop. Het zij ook de hoop voor u, van u, voor uw kinderen, voor het zaad. De spanning ergens is eruit. Op een bepaalde manier is de spanning eruit. Wij hoeven niet meer te vragen of te denken. Zou hij het zijn? Nee. Die zending van God is volbracht. Het zaad is al gekomen. Wat dat betreft hoeft er geen krampachtigheid meer te zijn bij ons. Of overbezorgdheid over veel of weinig zaad. Want het zaad is gekomen. Maar dat zaad, wat God je gegeven hebt, wat je mag hebben, dat dat dan ook uw hoop mag zijn. Dat dat bloed, dat zaad, mijn hoop dan mogen zijn. Niet alleen voor mezelf, maar ook voor de kinderen. Voor alle kinderen. Hoeveel je er ook hebt, of hoe weinig voor je kinderen, voor Gerrit en Karin, die weer gaan verhuizen, voor allemaal, die hoop op de levende God,
omdat Jezus Christus het is.